Kan het beginnen. En dan gaan we zingen Psalm 9, daarvan het eerste vers en het elfde vers. En dan gaan we gelijk onze collecte houden. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Zing den Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor alle volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Psalm 9, vers 1 en 11. Gaan we nu luisteren naar Lucas 2, vers 1 tot 7. Nu gaan we dat niet voorlezen, zoals we dat andere jaren gewend zijn. Maar nu gaat een kind dat opzeggen. En daar heb ik mijn mannetjes voor. Kees, kom maar. Dan mag jij het opzeggen. Duidelijk praten maar. Ja.
En het geschieden in dezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschieden over Sirene, over Syrië, stadhouder was. En ze gingen allemaal beschreven te worden en eerst naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea naar Judea. Uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, een ondertrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschieden in diezelfde dagen dat als de waren dat dagen vervuld. En het geschieden als zij de waren dat dagen vervuld waren dat ze baren zouden. En ze baren haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribben. Omdat voor hem liever geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek. Ze gingen in het veld en ze hielden de nacht wacht over kudden. En ziet een engel des hemels stond bij hen. En de heerlijkheid des hemels scheen hen. En ze vrezen met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig die grote blijdschap die al de volken lezen zal. Namelijk dat die heden geboren is de zaligmaker, welke Christus de Heer in de stad aan.
Goed zo. Dan gaan we nu samen bidden. Tot u, Heere, mogen wij komen met al de kinderen van de zondagschool om met elkander te denken en met elkander te zingen over de geboorte van de Heere Jezus Christus, geboren in Bethlehem's stal voor een wereld verloren in zonde en in schuld. En Heere, nu zeggen we uw naam eerbiedig dank dat wij hier met onze kinderen nog mogen samenkomen. Want hoeveelen kunnen dat niet? En hoeveelen mogen dat niet? En nu kunnen wij iedere zondag met elkaar komen. Nu mogen we ook op het kerstfeest komen met onze vaders en met onze moeders, om zo samen te luisteren naar uw heilige woord. Om samen te zingen van dat grote wonder wat dat eenmaal is gebeurd in Bethlehem's stal. En daarvoor zeggen we uw naam eerbiedig dank. Maar we komen ook tot u om u te bidden om uw zegen. Wilt u zelf in ons midden tegenwoordig zijn? Wilt u ons uw zegen geven en het vertellen? Al degenen die iets hebben te doen, wilt u hen daarvoor bekwamen? Wilt u ons gedenken in ons zingen, ook in de begeleiding van dat zingen, dat het alles mag zijn tot de eer van uw grote naam? Maar bovenal, dat we ook een nieuw hart mogen krijgen door dat wonder van de Heer Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Ook verloren kinderen die een zondig hartje hebben en die ook een nieuw hart kunnen krijgen door u om Christus willen. Wil ons bewaren voor de zonden en geef ons zo allen tezamen een goede uren met elkander. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Zo, jongens en meisjes, vaders en moeders, belangstellenden, namens het bestuur mag ik u van harte welkom heten op onze kerstfeestviering. En wij hopen van ganser harte dat u en wij allemaal met elkander een gezegende middag zullen mogen hebben. Voor het verdere mag ik dan nu de leiding overgeven aan juffrouw Maaike.
Ja, we hebben ook een heleboel versjes geleerd, hè, voor het kerstfeest. En nu gaan we eerst met elkaar zingen, hemelkoren lieten horen, toen de Christus werd geboren, voor de mens, in schuld verloren, ere, ere, eer zij God. En dan luisteren we eerst naar het orgel, waarop de eerste regel wordt voorgespeeld, en dan gaan we met elkaar zingen.
Thank you.
Vanmiddag gaan wij met elkaar eens kijken in Nazareth, in het huis van Maria. Kijk, daar is Maria. Ze is aan het werk en ze heeft het nog druk. Terwijl Maria daar zo bezig is, denkt ze na over haar volk, het volk van Israël. Het volk van Israël is nu niet vrij. Nee, de Israëlieten moeten luisteren naar keizer Augustus. Die keizer daar in Rome, die heeft alles te zeggen. Ook over de Israëlieten. Die is de baas. En Maria is daar helemaal niet blij mee. Nee. Maar, denkt ze, eens zal het anders worden. Dat heeft God zelf immers beloofd. Al aan Adam en Eva in het paradijs. De Heere heeft gezegd dat de Messias zal komen. En dat die Israël zal verlossen. Ook de profeten hebben daarover gesproken. Dat weet Maria wel. Maar wanneer het zal gebeuren, dat weet niemand. Maria denkt, ik wou maar dat het al vlug gaat gebeuren. Dat de Messias al vlug zal komen. Want dan zal die weer gaan regeren op de troon van David. Dat heeft de Heere zelf beloofd. En wat de Heere belooft, dat doet hij ook. Dat weet Maria zeker. En dan, terwijl ze daar zo over nadenkt, dan wordt het plotseling licht in haar huis. Heel licht. Maria schrikt ervan. En als ze dan omkijkt, dan ziet ze een engel bij haar staan. Een boodschapper van de Heere die tot haar zegt: vrees niet, Maria, wees maar niet bang, want je hebt genade bij God gevonden. Maria, jij zult een kindje krijgen. En dat zal geen gewoon kindje zijn. Nee, hij zal de zoon van de Allerhoogste, de zoon van God genoemd worden. En jij zult hem de naam Jezus geven. Zegt Maria, zal ik een kindje krijgen? Maar hoe kan dat dan? Ik ben immers nog niet getrouwd. Wie zal dan de vader van mijn kindje zijn? De vader is de Heere God zelf. En jij mag moeder zijn, Maria. Daarom zal je immers de zoon van God genoemd worden. O, zegt Maria, dan is het goed. Dan moet het maar gebeuren zoals de Heere het wil. En zoals u het gezegd hebt. De engel gaat weer terug naar de hemel en Maria blijft alleen achter. Ze gaat nu niet gelijk verder werken. Nee, dat kan je wel begrijpen. Ze moet eerst eens nadenken hoor, over wat de engel tegen haar gezegd heeft. Maria denkt, zal ik een kindje krijgen? En zal dat kindje de zoon van God zijn? Maar dan is dat de Messias. Dan is dat het beloofde kind. Mag ik daarvan moeder worden? Wat is dat een wonder. Maria kan het haast niet begrijpen. Wat is dat fijn. Dan gaat de Heere nu zijn belofte waarmaken. Dan gaat hij nu doen wat hij eeuwen geleden al beloofd heeft aan de vaderen. O, wat is dat heerlijk. En dan doet Maria haar handen samen en haar ogen dicht. En dan dankt ze de Heere voor dit wondere geheim. Het is nu een hele tijd later. Maria is getrouwd met Jozef de timmerman, van wie ze erg veel houdt. En Jozef die zorgt nu voor Maria. Hij werkt voor haar. Dan op een dag, dan komt Jozef veel vroeger thuis dan anders. Maria zegt, Jozef, wat is er gebeurd? Waarom ben je zo vroeg? Ja, Maria, zegt Jozef. Er is wat gebeurd, moet je maar eens horen. Wat keizer Augustus bevolen heeft. keizer Augustus heeft laten zeggen dat iedereen zijn naam op moet laten schrijven in een boek van de keizer. Want hij wil precies weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Oh, Jozef, maar dat is toch niet zo erg? Dat kunnen we toch wel doen? Ja, Maria, maar weet je waar dat moet gebeuren? Dat moet je gaan doen in het dorp of in de stad waar vroeger je familie vandaan komt. Oh? Ja, maar Jozef, wij zijn familie van koning David en die kwam uit Bethlehem. Moeten wij dan naar Bethlehem toe? Ja, maar dat kan niet hoor, Jozef, dat doe ik niet. Het moet, Maria, de keizer heeft het gezegd en die is toch de baas? Ja, maar Jozef, het kindje kan toch gauw komen? Nee, Jozef, dat durf ik niet hoor, als het kindje geboren wordt. Luister eens, Maria. De Heere weet dat toch? Hij weet toch ons geheim? Hij weet toch dat het kindje al gauw geboren zal worden? En de Heere weet ook wat keizer Augustus gezegd heeft. De Heere is toch de baas over heel de wereld, ook over keizer Augustus? Zou het dan niet goed zijn? Ja, zegt Maria, dat is waar, Jozef. Dan moesten we het toch maar doen. Maar Jozef, laten we dan maar zo vlug mogelijk gaan. Dan ga ik vandaag alles klaarmaken voor de reis. En laten we dan morgen vroeg maar gelijk vertrekken. En zo doen ze het. Maria gaat wat eten klaarmaken. En ze pakt wat kleren in. Niet zoveel hoor, want ze moeten helemaal gaan lopen naar Bethlehem. Dan kun je natuurlijk niet zoveel meenemen, hè? En dan, de volgende ochtend, is alles klaar. Dan kunnen ze vertrekken naar Bethlehem. Maar voordat Jozef en Maria op reis gaan, buigen ze eerst samen hun knieën en vragen ze of de Heere voor hun wil zorgen. En ook voor het kindje dat nog niet geboren is. Ze vragen of hij met hen mee wil gaan op reis. En dan doet Jozef de deur van hun huis op slot. En ze beginnen aan die lange reis naar Bethlehem. Het is nog een beetje donker, want het is ook nog heel vroeg. En Maria en Jozef, ze lopen maar stevig door om zo vlug mogelijk in Bethlehem te komen. Ze moeten wel een paar dagen lopen. Zo ver is het. En onderweg, dan praten Jozef en Maria samen. Wat denken jullie, waar zouden ze over praten? Wie weet het? Niemand? Ja, ja. Ja, dat denk ik ook. Ze zullen vast samen wel gepraat hebben over het kind dat nu gauw geboren zal worden. Godzoon. Ook hun verlosser. En zo lopen die twee mensen daar over de eenzame weg. Maar als het wat lichter wordt, dan wordt het drukker. Want er zijn veel meer mensen die naar een andere stad of een andere plaats moeten. En dan komen Jozef en Maria andere mensen tegen. Sommige van hen, die zitten op een ezel of op een kameel. Anderen lopen net als Jozef en Maria. Dan, als ze bijna bij Bethlehem zijn, dan kunnen ze haast niet meer. En Maria zegt, Jozef, kunnen we nou niet even gaan rusten? Mijn voeten doen zo zeer. Ik kan haast niet meer, Jozef. Doe Maria, zegt Jozef, nog even hoor, nog even volhouden. Maria, kijk daar eens in de verte. Zie je daar die huizen wel? Maria, nou dat is Bethlehem. Kom hoor, nog even, dan zijn we er. Gelukkig, zegt Maria, dan haal ik het nog wel. En met nieuwe moed lopen ze verder. Oh, wat zijn ze moe geworden. En Maria zegt, luister eens Jozef, Als we nu zo meteen in Bethlehem komen, laten we dan eerst maar naar de herberg gaan, hoor, om uit te rusten, hè. En laten we dan morgen maar naar dat huis gaan, waar de boeken van de keizer liggen, om onze namen erin te zetten. Want nu ben ik zo moe, Jozef, nu kan ik het niet meer, hoor. Nee, zegt Jozef, dat is goed, dat doen we, want het is ook al bijna donker, Maria. En zo komen ze daar in Bethlehem aan. Oh, wat zijn Jozef en Maria blij als ze de poort van Bethlehem door zijn. Gelukkig, nu zijn ze er, na die lange, vermoeiende reis. Kom maar hoor, Maria, ik weet hier wel een herberg. Kijk maar, daar op de hoek, daar staat zo'n groot huis, dat zie je wel, hè. Nou, dat is een herberg en daar gaan we rusten, hoor. Kom maar mee. Jozef, die klopt op de deur van de herberg. De baas van de herberg doet open. Maar kijk eens, nog voordat Jozef en Maria wat gevraagd hebben, schudt hij zijn hoofd. Nee hoor, zegt hij, ik heb geen plaats. Ga maar verder hoor, alles is vol. En hij doet de deur weer dicht. O Jozef, zegt Maria, hoe moet het nu? We kunnen toch niet buiten blijven vannacht? Waar moeten we nou slapen, Jozef? Stil maar, Maria. Bethlehem is groot genoeg. We zoeken wel een andere herberg, hoor. Kom maar. Toe, er zijn nog huizen genoeg hier. We kunnen best wel een plaatsje vinden. En ze kloppen bij de volgende herberg aan. Maar ook daar is geen plaats voor Jozef. En ook niet voor Maria, de moeder van de Heere. En dan staan ze daar op straat. Het is nu al donker geworden. Maria zegt, ja, maar Jozef, we moeten toch een dak boven ons hoofd hebben. We moeten toch kunnen slapen. Oh, en Jozef, ik ben zo bang dat het kindje zal komen vannacht. Kom, Maria, we zoeken net zo lang tot we een plaatsje hebben. En dan eindelijk is er iemand die tegen mij zegt, ja, ik heb nog wel plaats, maar dat is niet zo'n mooie plaats. Ik heb nog een lege stal. Jullie mogen erin van mij, als je het niet erg vindt. Nee, hoor, zegt Jozef, dat geeft niets. We zijn al lang blij als we maar een dak boven ons hoofd hebben. En dan brengt hij Jozef en Maria in een stal. Een koude, donkere stal, waar niks anders in is als wat stro. En er staat ook nog een kribbe, een houten voerbak waar de dieren altijd uit drinken. Verder is er niets. Maar Jozef en Maria zijn al lang blij dat ze dit plaatsje hebben. Eindelijk, eindelijk rust. Jozef pakt vlug wat stro uit de hoek en hij maakt daar zo een bed van, waar Maria op kan rusten. En dan wordt het stil, stil in Bethlehem. Overal is het donker. Kijk maar, de mensen slapen. Het is heel stil en de sterren staan aan de hemel. Nergens hoor je wat, nergens zie je wat. En dan, in die nacht, in Bethlehem, wordt de Heere Jezus geboren. Dan komt de koning van hemel en van aarde in een stal, als een klein, hulpeloos kindje. Dat is een wonder. Dan komt de Heere Jezus uit de hemel, waar hij alles had. Op deze aarde, in die donkere stal, bij Jozef en bij Maria. Hij is kind geworden, hulpeloos. En Jozef en Maria, ze kijken stil naar het kleine kindje. En Maria, ze zegt tegen Jozef, je kunt het niet zien aan Jozef, dat het Gods zoon is. Het lijkt net een gewoon babytje. Maar wij mogen het toch weten dat dit de verlosser is dat dit de Messias is. Ja, Jozef, we moeten hem Jezus noemen, want dat heeft de engel tegen mij gezegd. En dat betekent immers redder, daarvoor is ons kind toch gekomen, om de mensen te redden van hun zonden en om ze weer bij de Heere God te brengen. Maria kan het haast niet begrijpen. Nu houdt ze haar kind in haar armen, wat tegelijk haar verlosser is. Eerbiedig kijkt ze naar haar kleine kindje. Ze zegt tegen Jozef: Jozef, geef die doeken eens aan die ik meegenomen heb. Jozef doet het en dan wikkelt Maria haar kindje in doeken. En Jozef legt wat stro in die houten kribben in die voorbak van de dieren. En dan legt Maria Gods zoon in een kribbe. Dat is zijn wieg. En een stal is zijn paleis. Dat is toch even wat? Jozef en Maria, ze kunnen het maar niet begrijpen. En ze kijken vol eerbied en verwondering naar dat kleine kindje dat gekomen is op aarde om zondaren, zoals ook Jozef en Maria zijn, weer bij God te brengen, om ervoor te zorgen dat het weer goed kan worden tussen de heren en tussen de mensen en ook tussen kinderen. Maar de mensen in Bethlehem, die weten dat natuurlijk nog niet. Die slapen. Kijk maar eens. In Bethlehem is het donker. Overal. Zie niet. Of ja, toch? Daar even buiten Bethlehem. Kijk daar in die velden van Efrata. Waar eens heel lang geleden David op de schapen paste. Weten jullie nog wel? Daar in die velden van Efrata, waar David tot koning werd gezalfd, daar zie ik een vuurtje branden. En om dat vuurtje zitten herders bij elkaar. Ze warmen zich aan dat vuur en ze passen op hun schapen. Ze letten goed op dat er geen wilde dieren bij hun schaapjes kunnen komen. Wat die herders daar doen, of ze samen praten, of dat ze een beetje slapen, dat weten we eigenlijk niet, want dat staat niet in de Bijbel. Maar terwijl ze daar zo bij elkaar zitten, wordt het opeens heel erg licht. Zo licht, dat de herders de handen voor de ogen doen. Ze kunnen niet kijken. En als ze dan voorzichtig omhoog zien, dan zien ze een engel naast hun staan. Een boodschapper van de Heere die zegt: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die voor het hele volk zal zijn. Namelijk dat heden geboren is de zaligmaker, Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u een teken zijn. Gij zult het kindertje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Verwondering en eerbied, luisterende herders. En als de engel uitgesproken is, kijk dan eens omhoog. Dan gaat de hemel open en dan komen daar honderden, duizenden engelen naar beneden, die gaan zingen. Zo mooi, zo zuiver. Hoor eens, ze zingen: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen des welbehagens. Wat klinkt dat prachtig, die engelen, ze brengen eer aan God de Vader, die de wereld zo lief heeft dat hij zijn enige kind stuurt in deze wereld om zondige mensen door hem te behouden. En ze zingen tot eer van God de Zoon, die gekomen is in de wereld om de wil van zijn Vader te doen, die gekomen is om de wet die wij nooit kunnen volbrengen, te vervullen. En ze zingen ook tot eer van God, de Heilige Geest, die samen met de Vader en de Zoon de enige en eeuwige God is. O, wat zingen die engelen mooi. De herders weten niet wat ze horen, want zo mooi is er op aarde nog nooit eerder gezongen. Maar kijk eens, het licht wordt minder en de hemelse muziek wordt zachter. De engelen gaan terug naar de hemel. Het wordt weer donker. Dan zeggen de herders tegen elkaar, kom, ga mee. Laten we naar Bethlehem gaan. Laten we gaan zien naar wat de engel ons verteld heeft. Laten we de Heer Jezus op gaan zoeken. En dan gaan ze zo vlug ze maar kunnen naar Bethlehem. Ze moeten die geboren koning gaan zoeken. Want ze willen zien wat de engel hun verteld heeft. En als ze dan in Bethlehem komen en de stal gevonden hebben, dan gaan ze daar aarzelend binnen. En dan vinden ze daar Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En kijk eens wat die herders dan doen. Dan vallen ze op hun knieën voor de kribbe neer. En dan aanbidden ze dit kind. De herders zien het. Het is een gewoon babytje. Je kunt niets aan hem zien. Maar de herders geloven het woord van de engel. Ze weten, dit kind is de Messias. Dit is het beloofde kind. De Zoon van God. Die nu gekomen is om ons te verlossen van onze zonden. En ons gelukkig te maken. En dan knielen ze voor hem neer. Ze aanbidden hem. Hebben wij dat ook al geleerd? Hebben wij ook al geknield voor de Heer Jezus? Is hij al koning in ons hart geworden? De herders, ze weten het. Dit kleine kindje is onze herder. Die wil voor ons zorgen. De herders praten samen met Jozef en Maria over dit grote wonder. En ze vertellen alles wat er gebeurd is. Van de engelen en wat ze gezongen hebben. Jozef en Maria die luisteren eerbiedig. En Maria, ze bewaart al die woorden in haar hart. Ze onthoudt goed wat de herders vertellen. En dan prijzen ze God. Met elkaar. Het wordt nu al een beetje licht buiten. En de herders moeten weer weg. Ze moeten terug naar hun schapen. Maar als ze dan teruggaan, dan vertellen ze onderweg aan ieder die het maar horen wil. De Heere Jezus is geboren in de stal. Je kunt het gaan zien. Je kunt het kindje op gaan zoeken. De Zoon van God die al eeuwen aan ons is beloofd, die is nu gekomen. Kom, zoek hem op, ga naar hem toe en breng hem ere. Aan iedereen vertellen ze het. En zo is het steeds verder gegaan. Zo mogen ook wij vanmiddag weer naar deze geschiedenis luisteren. Ook aan ons, zegt de Heer Jezus het, vanmiddag weer, dat hij koning wil zijn, ook in ons hart. Dat hij ook in ons zondige hart wil komen wonen. Niet alleen wilde hij toen in die donkere stal geboren worden, maar ook in ons hart dat zondig is, wil hij komen om het nieuw te maken en om ons zo weer bij de Heere God in de hemel te brengen. Gaan we nu samen zingen wat ook de over het lied van de engelen. Heerlijk klonk het lied der engelen in het veld van Efrata. We luisteren eerst weer naar het orgel, hè? Dan gaan we gelijk beginnen.
Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorrelen en ruizen dat de verzenen vermorrelen. Van Juda niet wijken, nog de wetgeving van tussen zijn voeten, totdat zielen komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehangen tronk van Isaï. En een schuit uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest der zeeën rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vrees der zeeën. Bethlehem heeft daar weer een klein ontwezen onder duizenden van Juda. Die zal mee voortkomen, die eerste zal in Israël, die is uitgang van ouds in de dagen der eeuwigheid. Sions, ja, gij dochter Jeruzalem, zie uw koning zal komen rechtvaardig. En hij is een heiland, arm rijden op een ezel en een veulen, een jong der ezelen. Dat mijn engel die voor mijn aangezicht den weg bereiden zal en weldra zal tot hem komen. Die Heer, die gij lieden zoekt, de wetende engel des verbonds aan welke gij lust hebt. Zie, hij komt, de Heer der Heerscharen. En legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats meer was in de herberg.
hebben we nu pauze. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat we allemaal hard gaan horen, hè? Rustig blijven zitten, dan krijgen jullie misschien wel wat. Zo, jongens en meisjes. Ik geloof dat we allemaal wat gehad hebben. En ik dacht, dan gaan we weer maar beginnen. En het mooiste is eigenlijk, als we gaan beginnen weer maar met zingen, vinden jullie niet? Want we hebben nog veel meer geleerd. Ik zie hier staan, stille nacht, heilige nacht. David zo lang verwacht. Dat gaan we zingen, alle drie de versjes. Maar de juffrouw heeft haast. Ze kijkt haast niet naar Joost en ze zegt, nee hoor, vandaag niet. Het is ook zo koud. Er waait een harde noordoostenwind in de straat. Ja, maar Joost vindt ook wel koud. Ja, er is bijna niemand op straat. Zo koud is het. Hij loopt de havenstraat in. Dat is een straat met allemaal winkels. Kijk eens, daar vloepen de lantaarns al aan. Dat is ook even vroeg, zeg. Ja, het is ook zo vroeg donker vandaag. Ter straks heeft het pas 3 uur geslagen. Het is toch eigenlijk wel gezellig op straat, denkt Joost. Maar het zou nog veel gezelliger zijn als er maar meer mensen waren. Maar ja, het was veel te koud, hè, voor de mensen om naar buiten te gaan. Hij blijft staan voor een etalage van een bakker. Jongen, dat ziet er allemaal lekker uit. Heerlijk kerstbrood en kerstgebak ligt er. En kijk eens. Ertussen liggen allemaal takjes met hulst. Ook met rode bessen. Hij wilde maar dat die bakker nog een heleboel ging bakken. En dat die bakker dan zou zeggen tegen hem. Zeg Joost, geef mij je hulst. Hoe zal ik dat allemaal van je kopen? Dat zou toch even fijn zijn? Dan was hij overal vanaf. Maar dat gebeurde niet, hè? Ha, Joost! Klinkt het ineens. Als hij omkijkt, dan ziet hij Hielke. Dat is een jongen van school. Ha, Hielke, zegt hij. Zeg, Joost, wij gaan morgen uit. Ja, met de trein mee. Naar Vlaardingen gaan we. Mijn vader wil visserman blijven, zie je. En daar gaan we misschien wel verhuizen. Nou, dat is fijn, zeg, zegt Joost. Ik wou dat ik ook kan gaan verhuizen. En dat mijn vader ook visserman bleef. Maar ik moet weer weg, hoor, zegt Hielke. Want ik moet boodschappen doen. En morgen moeten we uit. En weg is Hielke. En Joost. Ja, hij denkt. Ik wou dat vader ook maar visserman gebleven was. Nu is hij een hele week. En soms wel 2 weken. Of wel 3 weken lang van huis. En dat vindt Joost heel erg. En hij hield zoveel van zijn vader. En hij hield ook zoveel van het water. Van de zee. Want hij, Joost. Hij zou vast visserman worden, hoor. Vast en zeker. Er waren geleerde mannen in het dorp gekomen. En die mannen die hadden gezegd dat de zee weg zou gaan. Er zou een dijk komen en dan zou de zee land worden. Er waren mensen in het dorp die hadden erom gelachen. Die hadden gezegd, hoe kan dat nou ooit gebeuren? De zee weg. Maar Joost, zijn vader, had niet gelachen. Hij had gezegd, als die geleerde mannen iets uitdenken, nou maar dan gebeurt het meestal wel ook, hoor. En het was ook gebeurd. Er was gewerkt aan een dijk, daar waren ze mee begonnen. En toen was dat begonnen. De stroom was anders geworden in het water. En er was bijna geen vis meer. Joost, zijn vader, ging elke dag vissen. En elke dag had hij veel minder gevangen. Tenslotte had hij tegen zijn moeder gezegd, ja, ik verdien er niets meer mee. Ik houd er maar mee op. Ik ga maar werken aan de dijk. Dan word ik maar steenzetter. Vroeger heb ik dat ook wel eens gedaan met mijn vader. Toen was ik nog jong. En zo is Joost zijn vader geen visserman meer. Maar werkt hij aan de dijk. En zo komt het ook dat hij meestal een week, 2 weken, soms wel 3 weken van huis is. Joost vindt het heel erg, maar vanavond komt vader thuis. Fijn hoor. Hielke is blij dat hij met de trein mee mag, maar hij is blij omdat vader thuis komt vanavond. Fijn hè? Weet je wat? Hij gaat naar huis. Hij verkoopt toch niets meer? Er is toch geen mens op straat? En zo zet hij het op een lopen en komt hij thuis. Hij valt zomaar met de deur in huis. Moeder, zegt hij. Moeder, is vader al thuis? Hé, jongen, doe toch niet zo wel, zegt moeder. Nee, vader is er nog niet. Zeg, Joost, heb je wat verkocht? Nee, moeder, haast niks. Hij diept een paar kwartjes uit zijn broekzak en die legt ze op tafel. Haast niks, moeder. Kan er niks aan doen. Er was bijna niemand op straat. En het was zo koud. Moeder zegt niets. En Joost zegt, moeder, Hielke die gaat misschien wel verhuizen. Want zijn vader wil visserman blijven. En dan gaan ze in Vlaardingen wonen. Moeder, waarom doen wij dat nou niet? Waarom gaat vader ook niet op de Noordzee varen met zijn schuit? Ja, jongen, dat gaat niet. Want vaders schuit is veel te klein om op die grote zee te varen. Dat gaat wel hier op de zee, maar niet op de Noordzee. Oh, zegt Joost. En dan gaat hij spelen op de grond. Daar zetten ze een kleine broertje en nog een kleine zusje. Daar speelt hij mee. Even later komt zijn grotere zusje thuis, Nelly. Nelly, oh, ze wervelt zomaar naar binnen. Hij voelt de kou van buiten binnenkomen als Nelly binnenkomt. En Nelly zegt, moeder, ik heb toch veel verkocht. Kijk eens. Ja, Nelly, die was al met een mand op weg geweest. Dat deden ze altijd, de dag voor het kerstfeest. Dan mochten de kinderen, die mochten bij de bakker of bij de kruidenier een mand met boodschappen halen. En die mochten ze dan langs de huizen bij de mensen gaan verkopen. En Nelly had vanmiddag al geweest. Joost mocht morgen ook. Dat vond hij fijn hoor. Dat zou veel beter gaan als die takjes als verkopen vanmiddag. Vast en zeker. Maar Nelly had vanmiddag al zoveel verkocht. Kijk eens, ze staan allemaal om de tafel heen. En dan stalt Nelly het allemaal uit. Tellen jongens. Nou fijn hoor, zegt moeder. Kunnen we morgen fijn wat kopen, hè, voor de feestdagen. Ja, want overmorgen was het immers kerstfeest. Dan gaan ze eten. Na het eten moet het kleine broertje en zusje van Joost naar bed. Maar Joost en Nelly mogen opblijven tot vader thuis komt. Ze zitten gezellig bij elkaar. Kun je begrijpen, kachel brandt lekker. En buiten is het koud. Hoort die wind toch? Ja, wat dat betreft zijn ze wel een beetje bang, hè. Want vader zal het niet makkelijk hebben, hoor. Zomaar op die zee en dan zo stormen. Wat was dat toch laat, moeder, zegt Joost, dat vader komt. Wat duurt dat toch lang, hè? Ze kijken steeds maar op de klok. En die klok, die draait maar door. En vader komt maar niet thuis. Ten slotte zeggen ze geen van drieën meer wat. Moeder niet. Wie de ongerustheid op het gezicht te lezen staat. En Nelly zegt niets. En Joost zegt niets. Hij zit maar ongedurig op zijn stoel. Hoor de stormen. Oh, als het maar goed gegaan is met de schuit, met vader erin. Als er maar geen ongelukken gebeurd zijn. En dan is het al 12 uur geslagen s'avonds. Dan is het eigenlijk al nacht. En dan klinken de voetstappen in de straat. Alle drie staan ze tegelijk op. En alle drie lopen ze tegelijk naar de deur. Het is Dirk, een andere visserman. Hij komt een boodschap brengen van vader. Vrouw Dijkstra, zegt hij, ik kom zeggen dat je man niet vandaag meer, maar morgen thuis komt. Ja, hij de baas had gevraagd of hij het werk nog af wilde maken. Want misschien gaat het wel vriezen en dan mag hij na de feestdagen thuis blijven. Een pak valt van hun hart. Een zucht van verlichting. Gelukkig, gelukkig. Geen ongeluk gebeurt. Maar vader komt morgen thuis. En dan gaan ze naar bed. Als moeder Joost nog eens toe komt dekken, dan zegt Joost, moeder, fijn hè, dat we nog bericht gekregen hebben van vader. En dat hij nu morgen thuis komt, hè. Ja, Joost, dat is zeker. De andere morgen, dan zien we Joost buiten het dorp lopen. Hij heeft een zware mand aan zijn arm. Ja, zo zwaar. Dan draagt hij hem aan zijn ene hand. En dan draagt hij hem aan zijn andere hand. Maar je vindt het niet erg, hoor. Wel, nee. De knecht van de bakker had gezegd, joh, wil ik het zullen doen op de fiets? Want hij gaat helemaal naar de boerderij van Jongsma. Maar hij zegt, nee hoor, doe het zelf. Want hij weet het nog van vorig jaar. Toen is hij droog geweest. En toen had de boerin zijn hele mand zo wat leeggekocht. Nou, dat zou hij dan die knecht laten doen. Hij keek wel uit. Dat deed hij immers veel liever zelf. En zo sjouwt hij voort. Misschien dacht hij bij zichzelf, ziet de meester me nog wel? Want de meester die woont op de boerderij. Ja, zijn vader is boer. En dan zou de meester juist eens goed kunnen zien dat hij Joost moeder toch zo goed hielp. Ja, want vorige week, toen had de meester nog tegen Joost gezegd, Joost, jij moet je moeder maar goed helpen, hoor. Nou, dat zou hij dan wel doen ook. En dan zou de meester het net nog eens kunnen zien. Hij kijkt dus naar de lucht. Jongen, jongen, als het nou maar blijft vriezen. Ja, want Dirk had gezegd, als het blijft vriezen, dan mag vader na de feestdagen thuis blijven. Nou, als het nou maar blijft vriezen, wacht, hij zal eens proberen of het ijs al een beetje sterk werd. Voorzichtig zet hij de mand aan de kant van de sloot. En dan neemt hij zijn klomp, die doet hij uit. En dan gaat hij op zijn buik leggen. En dan tikt hij voorzichtig met zijn klomp op het ijs. Jongen, wat wordt dat ijs al sterk, zeg. Nou, en het is net of het al sterker is als daar straks. Want dan heeft hij het ook wel geprobeerd. Zo, dan gaat hij weer verder, hoor. Want, oh kijk, nog een klein eindje. En dan is hij er. Gint ziet hij de boerderij al. En vanavond is vader thuis. Gelukkig. Hij merkt niet eens dat een auto hem achterop komt. En die stopt naast hem. En dan ziet hij opeens dat in die auto de meester zit. De meester ging naar huis en zegt, hey Joost, waar ben jij ver weg, jongen? Waar ga je naartoe? Meester, ik moet naar de boerderij. Oh ja, weet je wat? Stap dan maar in, Joost. Dan mag je zo ver met mij mee rijden. Nou, dat is tegen geen doverman gezegd, jongens. Dat vindt Joost even prachtig. Hij hijst die zware mand in de auto en dan gaat hij zelf zitten. Prins heerlijk naast de meester in de auto. En daar rijdt hij. Naar de boerderij. Ja, nu zijn ze er zo. Eigenlijk veel te kort, hè? Wat doe je dan toch lang over, denkt Joost, als je moet lopen, hè? En nu is hij er zo. Hij mag binnenkomen in de keuken. En de boerin neemt die zware mand van hem over en die zet ze op de tafel. En ze haalt alles eruit. Alles. En dan zoekt ze nog een paar dingen zo. En die legt ze dan nog terug. Jongen, zou ze dat allemaal kopen van? Dan was heel zijn mand ineens leeg. Dat zou toch even fijn zijn? Ja hoor. En Joost, en weet je ook hoeveel geld of je nu van me krijgt? Ja, dat wist Joost wel. Zoveel geld kreeg hij wel. Ik denk dat de koopman ook nog wel een kopje chocolademelk lust, zegt de boerin. Ja, wat dacht hij? Dat die koopman daar weer trek in had. Thuis kreeg hij dat niet elke dag, hoor. Dat kon niet. Maar heerlijk smaakt dat, zeg. Zo'n kopje warme chocola. En dan komt de meester binnen. En de meester zegt tegen hem: zeg Joost, heb je veel hulst verkocht gisteren? Nee, meester. Het ging slecht. Er waren haast geen mensen op straat. En ja, dan kun je ook niet verkopen, hè. Het was zo koud. Maar, zegt de meester, ik had eigenlijk nog wat hulst nodig, Joost. Kan ik het nog van je kopen? Nou, dat is goed, meester, zegt Joost. Wat heeft hij even een fijne dag. Moet je eens kijken, die mand leeg. De meester zal al zijn hulst nog kopen. En vader thuiskomen. Nou zeg, even een goede dag. De meester zegt, weet je wat, Joost? Ik wil het direct hebben. Het is misschien beste maar dat je weer bij me instapt. En dat we samen naar je moeder rijden en de hulst halen. Ja, dat vindt Joost helemaal buitengewoon. Nu kan hij nog mee terugrijden ook. En zo rijdt hij prinsheerlijk met de meester mee terug naar het dorp. Als ze langs de haven komen, dan springt Joost ineens overeind. En zegt, meester, daar komt de schuit van vader aan. Oh, ja, maar Joost, zegt de meester, hoe kan je dat nou zien? Want de meester die ziet maar zo'n klein stukje heel in de verte. Ja, maar Joost kan het goed zien. En zegt, ja, meester, ik weet zeker dat hij het is. Hij zou wel uit willen stappen. Maar ja, de meester moet eerst zijn hulst hebben. En als ze binnenkomen, dan zegt hij het eerste tegen zijn moeder: moeder, ik zie de schuit al aankomen van vader. Zo, zegt moeder, dan zal hij vroeg binnen zijn. Als hij zijn hulst verkocht heeft aan de meester, dan remt hij terug naar de haven. Kun je begrijpen? Hij zal wachten tot zijn vader binnenkomt. En dan zal vader hem het eerste zien staan. Ja, ja, dat zal Joost doen. Hij tuurt en tuurt. Schuitje komt niet zo hard dichterbij, want ze hebben de wind tegen en het waait nog steeds erg hard. Maar Joost, die kijkt en hij denkt, maar dat is vader niet daar aan het roer. Want hij kan het nog niet goed zien, want dat is nog maar zo klein. Hij denkt, nee, nee, vader die zit altijd een beetje anders. Die zit altijd zo, een beetje schuin. Maar die man die nu aan het roer zit, die zit recht. Dat is vader niet, hoor. Maar hij denkt, dat kan toch niet. Het is toch vader zijn schuit. En als ze nog dichterbij komen, dan ziet hij, die man die heeft een geel oliepak aan. En vader heeft een zwart oliepak. Ja, maar hij heeft toch geen nieuwe. Maar dat had hij helemaal niet nodig. Want zijn zwarte oliepak was nog goed. Maar die man die aan het roer zet, is geel op de oliepak aan. Dat kan toch niet? Ja, maar hij ziet het toch wel goed? Ja, hij ziet het goed. Als ze nog wat dichterbij komen, dan ziet hij nog meer mannen in de schuit. Maar vader kan hij niet onderscheiden. Hoe kan dat nu toch? Er komt een vreemde onrust in Joost. Waar is vader toch? Vader zijn schuit is het, maar vader is er niet op. Hij zal eens zwaaien met zijn zakdoek. Dat deed hij wel vaker. Dan zwaaide vader altijd terug. En hij zwaaien met zijn witte zakdoek. Maar niemand zwaaide er terug. Zie je wel, zegt hij bij zichzelf. Vader is niet aan boord. Waar zou vader zijn? Oh, wat erg. Waar zou vader toch wezen? Hij blijft als het ware aan de grond genageld staan. Hij weet het niet meer. Waar is vader toch? Hij is zo ongerust als hij maar geen ongeluk gehad heeft. Hij kan het niet langer uithouden hier aan de haven. Hij gaat naar huis. Hij gaat weg. En dan wil hij gaan lopen. En dan kan hij zijn benen haast niet verzetten. Het was ook zo koud. En hij heeft daar maar zomaar in één houding stilgestaan. Het is net alsof zijn voeten en zijn benen bevroren zijn. Het is toch verschrikkelijk. Hij kan haast niet lopen, maar voor lieverlee, dan komt het. En dan loopt Joost, zo hard hij kan, naar huis. Hij valt de deur binnen en hij zegt tegen moeder: moeder, vader is niet op de schuit. Vader is er niet. En hij huilt. En moeder zegt: jongen, dat kan niet. Als het vader zijn schuit is, dan is vader er ook. Je bent veel te blij geweest, Joost. Je moet je niet zo opwinden als vader thuis komt. Vader zal best op de schuit zijn. Hij zal best komen, hoor. Maar Joost is niet te troosten. En hij houdt maar vol dat vader er niet is. Het is al een uur later als Jan, de knecht van vader, komt. En dan zegt hij: vrouw Dijkstra, ik heb een boodschap voor je. Een droevige boodschap. Want vader heeft een ongeluk gehad. Ja, we hebben hem wel meegebracht, hoor. De dokters wilden hem daar in een ziekenhuis brengen. Maar we hebben gezegd, we nemen hem mee naar huis. Want dan kan hij naar een ziekenhuis. Dan kan we in het dorp. En dan kan zijn vrouw hem ook opzoeken. Dat is veel fijner voor hem. En zo hebben ze vader meegebracht in de schuit. Ze hebben de dokter gehaald en moeder is meegegaan. En toen hebben ze vader naar het ziekenhuis gebracht. Het was al een paar uren later eer moeder terugkwam. En hoe was het nu? Het is heel erg, zegt moeder, met vader zijn been. Maar de dokter zegt dat het misschien toch nog wel goed kan komen. En Joost? Joost huilt. Nu had hij zo gehoopt dat vader thuis zou komen. Vader er niet. En nu is het morgen kerstfeest. Ja, Joost. En vader heeft zo pijn, heeft moeder gezegd. Zo pijn had vader. Andere dag is het kerstfeest. En Joost gaat naar de kerk. Hij zit altijd op de gaanderij. En de, op de gaanderij, daar is het orgel. En op het orgel, daar speelt de meester altijd op. Dat vindt hij altijd fijn. Maar vanmorgen vindt hij het helemaal niet fijn. Hij hoort nu niet graag muziek, want vader is immers ziek en vader heeft zo'n pijn. Joost heeft alleen maar verdriet. Een groot verdriet heeft Joost om vader. Hij hoort niets wat de dominee zegt. Oh ja, toch nog wel wat. De dominee bidt en de dominee zegt: we denken aan die zeeman die gisteren een ongeluk gehad heeft. En die nu in een ziekenhuis ligt, ver van ons vandaan. Wilt u, heren, hem ook in het ziekenhuis een kerstzegen geven? En dan begrijpt Joost dat de dominee voor vader bidt. Na de kerkdienst zegt de meester: Joost, ik ga even met je mee naar huis. Praat eens even met je moeder en met jullie. Anders vindt Joost het wel fijn. Maar hij is nu nergens blij mee. En de meester praat met moeder. En die praat ook met Joost en met moeder. Hij zegt tegen Joost: jij gaat zeker vanmiddag mee, hè? Bij je vader kijken. Maar moeder zegt: nee, meester. Dat kan niet, hoor. Want we willen graag elke dag even bij vader gaan kijken. En als hij met z'n tweeën of met z'n drieën gaat, dat kost zoveel meer, hè? Want dan moet je met de trein mee. En dan, och, kijk nou eens naar Joost. Dan legt hij zijn armen op tafel. En dan huilt Joost. Hij huilt heel erg. Oh, wat is dat erg dat hij nu niet mee mag. Mee kan naar vader, naar het ziekenhuis. De meester ziet het wel. En dan neemt de meester zijn portefeuille en dan geeft hij Joost geld. En hij zegt: kijk eens, mag jij vanmiddag met je moeder mee naar je vader toe. En Nelly ook. En zo komt het dat ze met z'n drieën naar het ziekenhuis gaan vanmiddag. Bij vader op bezoek. Wat vindt Joost dat fijn? Moeder en Nelly, ze praten 100 uit. Maar Joost, hij zegt niets. Hij denkt maar steeds aan vader. Vader, die zo'n pijn heeft. Weet je wat hij zal doen? Hij zal erg stil zijn. Hij zal vader zijn hand vasthouden. Hij zal wel eens zo voorzichtig een beetje nijpen naar vader zijn hand. En dan zal vader wel begrijpen, hoor. Dat hij, Joost, wel veel van hem houdt. En dat hij, Joost, wel veel en wel goed voor moeder zal zorgen. Zo komen ze in het ziekenhuis aan. Even zoeken en dan zijn ze. Kijk eens, daar ligt vader. Hij ligt bij het raam. In een wit bed, zo'n gebruinde visserman. Ze geven vader een hand. Ze groeten hem. En moeder zegt, en hoe gaat het nu? En ze zegt, vader, ik heb veel pijn. En Joost, hij houdt vader zijn hand vast. En zo nu en dan nijpt hij zo in vader zijn hand. En zie je wel, vader begrijpt hem. Want vader kijkt naar hem en hij zegt tegen Joost, Joost, hoe is het nu met jou? Jij zorgt goed voor moeder, hè? En Joost zegt, ja vader, hebt u nog veel pijn? En vader zegt, ja Joost, maar de dokter heeft gezegd dat ik toch wel zou kunnen beter worden. Maar het zal wel lang duren. En dan gaan ze weer weg, naar huis terug, met de trein mee. Ja, anders zou hij het wel fijn gevonden hebben, zo'n treinreisje. Net als Hielke, met de trein mee. Maar nu niet hoor, oh nee, de wielen, ze rollen over de rails. En het is net alsof ze geregeld zeggen, vader heeft zo'n pijn, vader heeft zo'n pijn. Ja, en Joost denkt bij zichzelf, ik zou blij zijn als ik uit die trein ben. En ik zou nooit op het land willen werken, maar veel liever op het water. Want een boot, hoor je dat nooit, op het water zingt het altijd. Daar is het mooi, daar hoor je het water. Daar zijn de golven, daar is de wind, daar is het heerlijk. En dan zijn ze weer thuis. Ja, Joost had nog een afspraak met de meester, want hij moest gaan vertellen hoe het met de meester, hoe het met vader was bij de meester. En zo komt hij s'avonds, als het donker is, nog op de boerderij. En dan mag hij binnenkomen in de mooie kamer. Jo, wat is hier mooi? Bij de boerin, bij de meester thuis. En er zijn nog veel meer mensen. Oh, Joost wordt er verlegen van. Maar de meester zegt, en Joost, hoe was het nu met vader, jongen, vanmiddag? En dan vertelt Joost, Joost vertelt dat vader veel pijn heeft. Maar dat hij wel beter zal worden. En dat het heel lang zal duren. Ja, dat zal niet meevallen dan. En misschien, zegt Joost, kan hij dan nooit meer visserman worden. Ja, zegt de oude boer dan ineens. Joost, dan weet ik nog wat. Dan mag je vader op de boerderij komen werken. En dan hoeft je vader, zegt de meester, ook niet meer een hele week weg. Maar is hij elke avond weer thuis, bij jullie. Oh, dat vindt Joost fijn. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, ik vind het fijn, maar ik word visserman. Ik kom nooit werken op de boerderij. En dan moet de meester lachen. Joost gaat weer naar huis. Hij vertelt aan moeder die heerlijke boodschap. Wat zijn ze allemaal blij. Maar de andere dag is de tweede kerstdag. En dan is het ook kerstfeest van de zondagsschool. En Joost die zou er 's middags ook heen gaan, maar hij loopt maar te draaien om moeder heen. En tenslotte zegt hij, moeder, moeder, mag ik daar nu wel heen gaan? Want nu ligt vader daar in het ziekenhuis. En vader heeft toch zo'n pijn, hè? En nu ga ik feest vieren. Ja, maar Joost, zegt moeder, nu moet je eens goed luisteren. Hè, gisteren heb ik je ook al eens horen zeggen van, ja, voor mij is het helemaal geen kerstfeest. Wat is kerstfeest nou toch eigenlijk, Joost? Dat is er niet omdat jij blij bent. Ja, je moet wel blij zijn, maar niet voor jezelf. Je moet blij zijn omdat dan de Heer Jezus geboren is in de stal van Bethlehem. Hij is op aarde gekomen om zondaren hun zonden te vergeven. Dat is kerstfeest, Joost. En niet omdat jij blij bent. En dan gaat Joost naar het kerstfeest. Hij weet het. Vader zou het beslist goed vinden als hij erheen ging. Hij heeft nog nooit zo'n mooi kerstfeest gehad als die middag op de zondagschool. 'S Avonds aan tafel, dan dankt moeder met de kinderen de Heere dat de Heere hen allen gespaard heeft. En dat het nu goed mag gaan met vader. En ze vraagt of de Heere hen ook verder wil zegenen. En 's avonds als Joost op bed ligt, wel dan denkt hij er nog over na. Weet je waar hij over denkt? Over die grote, mooie zee. Daar zal hij later naartoe gaan. En als hij dan ver weg zal zijn, en als het dan kerstfeest zal wezen, dan zal hij altijd aan dit kerstfeest denken. En moeder heeft gezegd, kerstfeest is er omdat de Heer Jezus geboren is. Onze heiland werd geboren. Dat gaan wij zingen. Werd geboren in een stal. Die eens als ons allerkoning over de aarde heersen zal. Ja, in doeken werd gewonden. In een crypta neergeleid. Hij, de Heer wien in de herberg niet een plaatsje werd bereid. Lezen we vervolgens op het programma uitreiken van de Bijbels. En dat zal dan de dominee doen. De jongens en meisjes die voor een Bijbel en aanmerk komen weten, die komen even naar voren.
Ja. Hoeveel zijn het er? Dat is dan de tweede keer dat ik het mag doen, de Bijbels uitreiken voor jaar Hadden jullie allemaal, of de anderen in ieder geval van de zondagsschool, dezelfde tekst. Maar nu heeft ieder een aparte tekst. Waarover ik wel wat zou kunnen zeggen, maar dat doe ik niet, want dan wordt het allemaal veel te lang. Al verveelt het nog niet. En voordat ik jullie aparte bijbels uitreik, jongens, wil ik toch nog wat zeggen. Vanmorgen heb je gehoord dat Jozef en Maria kwamen in de stad Bethlehem. En daar hadden ze eigenlijk aan de Heere Jezus, die geboren zou worden, geen behoefte. En ze hadden aan de vader en moeder, Jozef en Maria, eigenlijk ook geen behoefte. Zoals er nog veel mensen zijn die er ook geen behoefte aan hebben. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is meestal wel een wonder als we er behoefte aan hebben. Want dat is een teken van Gods genade in ons leven. Wat deden ze? Er werd gevraagd om plaats. En toch kregen ze geen plaats. En als je nu een Bijbel krijgt van de zondagsschool, dan is de Heere Jezus Christus daarin verborgen. Dus die is in deze Bijbel verborgen, kunt hem vinden, dan moet je goed zoeken, dan moet je veel bidden, en dan moet je de Heere vragen om zijn Heilige Geest. Als je 's avonds op bed ligt, dan steek je een lampje aan, boven je bed, om te kunnen lezen. Er moet nog een lamp aangestoken worden. In ons hart. Door Gods Geest. Dan begrijpen we precies wat er in deze Bijbel staat. En hoe meer je leest, hoe meer je dan zin krijgt om nog meer te weten. Dat is het wonderlijke van het lezen in Gods woord. De mensen in Bethlehem hielden de deur gesloten. Dat kunnen jullie ook doen. Jullie kunnen de deur ook gesloten houden. Dan moet je de Bijbel dicht laten die je nu van de zondagsschool meekrijgt. Dan komt de Heere er nooit in. Maar als je hem opent en je smeekt de Heer om zijn Heilige Geest, of je die uitgenade wil geven, het licht van die lamp, dan komt hij binnen. En is hij eenmaal binnen, dan gaat hij er nooit meer uit. Want waar hij komt, daar blijft hij voor eeuwig. Ik hoop dat je dat goed zult onthouden. Karin Verhaar, Ezechiël 34 vers 16, daar staat dit: het verlorene zal ik zoeken. Alsjeblieft, Karin. Wilma Albrechts, Spreuken 8, vers 35a. Die mij vindt, die vindt het leven. Alsjeblieft, Wilma. Prediker 12, vers 13b. Voor Anton Mans. Anton, in Prediker 12 staat, je moet het maar eens nalezen. En veel nalezen, vrees God en houd zijn geboden. Voor Paul Kiviet, een woord uit Amos 5 vers 6a, zoekt de Heere en leeft. Voor Erna Vink, Matthäus 7, vers 7a. Daar staat Erma, bid en u zal gegeven worden. Dat is precies hetzelfde als wat ik gezegd heb. Weet je wel? Voor Ike Wiegel, een woord uit Spreuken 3, vers 6a. Ken hem in al uw wegen. Voor Rien Bom,
Psalm 112, vers 1a. Welgelukkig zalig is de man die de Heere vreest. Je bent toch wel geen man, Rien, maar het geldt ook voor jongens. Voor Loes van Wezel, de tekst uit Spreuken 8, vers 17. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Zullen Loes. Voor Hans Valerius, Spreuken 23, vers 26a. Daar staat Hans, mijn zoon, geef mij uw hart.
Wie zijn hart geeft, geeft alles. Alles.
Voor Nelly Driessen, tenslotte. Ik hoop dat ik niemand overgeslagen heb, zo te zien niet, hè. De tekst uit Colossense 3, vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.
Dan gaan we nu deze jongens en meisjes nog toezingen. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij je lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw genade bestendig zal bewaren. Psalm 119, vers 53. Dan nu voor jullie allemaal een heel belangrijk punt. Uitdelen van de boekjes. Even jullie rustig zetten. Dan gaan we nu weer met elkaar eindigen. Ik wil alleen dit nog zeggen. Als er iemand is die per ongeluk is overgeslagen. Het zou kunnen. kom dan strakjes even naar ons. Daar liggen nog fruitzakken. Dat geldt precies eender zo voor de bezoekers. Mocht er iemand zijn overgeslagen, met een boekje of met een fruitzak, komt gerust naar ons toe. Morgen is er geen zondagschool. Ik denk dat jullie dat voor een keertje echt niet erg vinden. Dan die zondag, dan is het 2 januari. Dan houden we ook nog een keertje vakantie. Dan komen jullie terug op 9 januari. Ik denk dat je vader en je moeder het ook wel even voor jullie willen onthouden. Dus 9 januari. En dan gaan we nu nog zingen. Ten slotte, ere zij God. En dan gaat dominee Van der Meij met ons eindigen.
Dan wil ik graag eindigen met dankgebed. Wij zouden dat, Heere, wel altijd mogen herhalen en beleven en bewonderen. Ere zij God in de hoogste hemelen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Heere, gij hebt een wereld opgezocht die naar u niet zocht. En gij hebt het verlorene opgezocht als de God die nog wonderen wilde werken onder de mensen. Heere, wilt gij dat evangelie van uw vrije genade onder ons nog laten weerklinken tot in vele jaren, zodat de kinderen dat ook zouden mogen horen en zouden mogen weten dat daar een God is in de hemel die geen lust heeft ook in hun dood, maar daarin dat zij zich bekeren tot u en ook zullen leven van nu aan tot in eeuwigheid. Door hem die geleefd heeft en gestorven is en die het onvergankelijke leven heeft verworven. Wij zeggen u vriendelijk dank, Heere, dat wij met zoveel ouders, vrienden, bekenden en kinderen samen mochten zijn. Wij zeggen u ook dank dat gij nog mensen wilt gebruiken uit het midden van de gemeente om deze kinderen te voeren naar dat enige fundament, naar die enge poort waardoor wij allen heen moeten, opdat zij op de weg zouden komen die tot het hemelse Jeruzalem voert. Heere, wilt gij ze ook wijsheid geven, de leiders en de leidsters van de zondagsschool, opdat ze ook door u bediend zouden mogen worden en door u bediend zijn ook de kinderen zouden mogen dienen met dat woord van genade, dat woord van u, de Heer Jezus Christus. Ook in het midden van de gemeente gebed mogen zijn, Heere, waardoor wij ondersteunen bij de troon van uw genade, want dat werk moet altijd voortgang vinden en wij zijn altijd niet dezelfde. We hebben ook wel eens tijden dat wij met Elia ons werk zouden vaarwel zeggen, maar och Heere, wilt gij ons de kracht geven en de liefde in het hart en uw Heilige Geest om maar voor te varen en voor te gaan in dat groot en heerlijke werk wat gij ons op de schouders hebt gelegd. Wilt gij ons allen zo, Heere, gedenken als wij van hier gaan, de komende avond en de komende zondag nog nabij zijn. Sterk hem die morgen hier ter plaatse uw woord zal uitdragen en wilt gij hem ook het hart vervullen met de geest der genade en der gebeden tot heil van uw gemeente. Hoor ons en verhoor ons, Heere, wees ons nog nabij uit genade om Jezus wil. Amen. Alle wel thuis.